Geliefde, de stof voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3. Daarvan lees ik u voor het zevende vers en het eerste gedeelte van vers 8. Filippenzen 3, vers 7, daar spreekt het woord van de Heere aldus, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Tot zover. Letten wij eens een ogenblik op wat Paulus' gewin nou eigenlijk was. En wanneer en om wie hij al die dingen schade achtte te zijn. De apostel Paulus was hartelijk verbonden, geliefd aan de gemeente te Filippi. De eerste gemeente op het Europees gebied. Wij kennen allemaal de geschiedenis van de stokbewaarder. De Heer heeft daar zijn woord willen zegenen. Er is een gemeente gekomen. En hoewel wij misschien wel eens met een zeker verlangen of heimwee terugdenken aan het begin, toch moeten we nooit vergeten dat de kerk altijd geweest is een strijdtoneel. Dat begon al gauw in de Pinkstergemeente. Daar geschieden al gauw murmureringen. En dat is altijd maar doorgegaan. En telkens, dan kom je de vermaningen tegen. In het woord van God. Nou, die bevoorrechte gemeente, de Filippi, daar zijn ook weer dingen. Daar ontstaat ook een zekere naijver. Daar komen ook weer mensen die zich ergens op laten voorstaan. Van die gewichtige mensen. Van die geleerde mensen. Die denken dat ze boven anderen staan. En dat wekt altijd een zekere jaloezie. Altijd een soort gevecht waarbij de een de ander wil overtreffen. Dat gaat weer gepaard met onrust en onvrede. Want laten we eerlijk wezen, als we niet op de rechte weg zijn, met onze wankelende gangen, dat geeft alleen maar onvrede. Daar zijn we de levende bewijzen zelf van. Kun je eigen leven terugvinden. Kortom, dat zijn altijd verdrietige dingen. Nou schrijft Paulus aan die gemeente een kostelijke brief. En tegelijkertijd kun je merken, er zit ook een vermaning in. Want er zijn mensen uit de besnijdenis, maar die niet echt tot het geloof in de Heer Jezus Christus gebracht zijn. Ze drepen met allerlei dingen. Maar ze zijn niet werkelijk verbonden aan het heilige evangelie van de Heer Jezus Christus. Het zijn honden, zegt de apostel. Nou, dat is een heel zwaar scheldwoord, vooral in het oosten. Kwade arbeiders. En hij met een woordspeling noemt hij ze in plaats van besnijding, versnijding. Ze zijn zelf versneden en ze versnijden ook anderen. Want de ware besnijdenis is het dienen van God in de geest en het roemen in Christus Jezus. Dat is de ware besnijdenis van het hart. Dat is eigenlijk ook de echte betekenis van de doop. En van het heilige avondmaal. En van alle zegeningen die God gegeven en geopenbaard heeft. Maar om in het vlees te betrouwen, och, zegt de apostel. Jullie doen wel groot op, maar als het daarover loopt, mensen, dan ben ik jullie allemaal nog voor. Want ik ben besneden. Op de juiste tijd en achtste dagen. Nou, dat is toch een groot voorrecht? Dat is toch het teken van de gerechtigheid des geloofs? Een teken van het verbond van God dat hij met Abraham zijn knecht heeft opgericht? Bijzonder groot voorrecht. Zoals wij van het bijzonder grote voorrecht zouden mogen spreken van de heilige doop. Dat is toch gewin? Dat is toch alleen maar winst? Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Elk geslacht van Israël. Niet zomaar een proseliet die erbij gekomen is. Door het Joodse geloof aan te nemen. Maar Paulus' ouders waren Joodse mensen. Ze hebben waarschijnlijk, of bijna wel zeker in Tarsus, het burgerrecht aangenomen. Of gekocht, of aangenomen, zich laten naturaliseren tot de Romeinen. In ieder geval, toen Paulus geboren werd, werd hij, hoewel hij een Joodse vader en moeder had, als een Romein geboren. Met het Romeins burgerrecht. Maar hij was van afkomst een Jood. Een Israëliet. Het bevoorrechte volk. Het gekende volk. Israël, waar de Bijbel vol van staat. Daarbij was hij nog uit de stam van Benjamin. Nou, daar waren de Israëlieten over het algemeen ook wel groot mee. Met de stam van Benjamin, want daar kwam de eerste koning vandaan. Paulus had ook die naam. Want hij heeft oorspronkelijk Saul geheten, of Saulus. Een herinnering aan de eerste koning over Israël. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Ja hoor, wat dat betreft, met de afkomst zit het goed. Naar de wet een Farizeeër. Dat is een bijzondere toegewijde. Aan het woord van God, aan het onderzoek van de wet. Een klasse apart onder Israël. Daarbij was hij nog een ijverig man. Want hij vervolgde de gemeente. Niet zomaar, maar met grote ijver. Zodat hij zelfs brieven verzocht om naar Damascus te gaan en om daar de christenen gevangen te nemen. Want dat waren de mensen van die verachte Jezus van Nazareth. Die sekte. Die niet in tel was. Die een gevaar vormde voor het Joodse geloof. Voor het Joodse denken. Voor het Joodse volk. Ook voor het Joodse leven. Voor de Joodse eredienst. Aan alle kanten. Een buitengewoon groot gevaar. En Paulus was niet een slap iemand. Wat hij deed, dat pakte die grondig aan. En daarom kwam zijn grote ijver uit in het vervolgen van de gemeente. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Kan toch niet? Nou, die rijke jongeling die zei, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. En Jezus hem aanziende beminde hem. Ja. Ja, natuurlijk, dat moet ik er wel bij zeggen. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, naar zijn eigen beoordeling en de beoordeling van de omgeving. Was er geen vuile vinger op te zetten. Hoe God erover denkt, dat is vers 2. Maar voor zover een mens dat nou kan beoordelen, naar de uitwendige maatstaf, het verkeer met elkaar, de omgang in de kerk en daarbuiten. Nou, dan was Paulus een zeer rechtzinnig, Godvrezend mens. Onberispelijk. En dan gaat hij spreken in de tekst. Maar hetgeen mij gewin was. Zullen we dat zeggen? gewin. Nou, winst. Het was hem tot winst. Hij had er wat aan. Hij deed het zomaar niet uit een, nou ja, uit een hobby alleen. Of, hè, maar nee, het had alles voor hem te betekenen. Want met dat allemaal wat hij daar nou opgenoemd heeft, hè, al die godsdienstige dingen, van besnijdenis tot de rechtvaardigheid die in de wet is. Al die dingen, die vormden voor hem de weg naar het eeuwige leven. Dat was voor hem de ladder welke opperste in de hemel reikt. Doe dat en gij zult leven. En Paulus zegt, dat doe ik. Ik doe het. Ik neem die handschoen op. Ik ga aan het werk. Gewin. Dat betekent hier, dat was mijn steun. Daar hoopte ik op. Daar betrouwde ik op. En niet zo'n klein beetje. Maar dat was mijn eten en mijn drinken. Dag en nacht. Want ik denk dat Paulus wel met de psalmdichter in kon stemmen. Ik loof u. En in de nacht sta ik op om u te prijzen. Die man, die Paulus, die was gedrenkt in het woord van God. In de profeten en in de psalmen en in de boeken van Mozes. Hij kende ze. Hij had ze bestudeerd. Hij had ze opgegeten. Hij had ze verwerkt. Ja, daar moet je niet te min over denken. Want het is geen kleinigheid. Hetgeen mij gewin was. Hebben wij ook gewin? Hebben wij ook gewin? Ja, kijk, er is iets in de mens dat altijd steun zoekt ergens in. De een dweept ermee met wat ik noemde al. Wij zijn gedoopt. En dat is toch een groot voorrecht. Ik ben beleidend lidmaat. Ja. Ook. Dat is toch ook een groot voorrecht. Ik kom aan het avondmaal. Dat is toch ook een voorrecht. Ik heb een godvrezende familie. Nou, dat is toch ook een voorrecht in de geslachten. Uit de stam van Benjamin of Juda, welke stam je ook hebt. Het zijn toch allemaal grote zegeningen. Daarbij probeer ik zoveel als in mijn vermogen is te leven naar de wil van God. Ik durf niet te zeggen dat ik het zo goed gedaan heb als Paulus. Maar de aanzet is er toch. Om zoveel als in mijn vermogen is te trachten naar de wil en het woord van God te leven. Dat zijn de goede dingen. Ja, ergens zijn dat goede dingen. Dat zou ik ook zeggen. Je kunt toch alle goede dingen zomaar niet als vuilnis aan de kant gooien. Nee, dat niet. Daarom, je moet goed opletten. Hoe heb ik nou die dingen? Hoe had Paulus nou al die dingen? Als je hem daar zo over de straat zag gaan, als je hem daar zo met een goedkeurende glimlach om de lippen ziet, hoe die gemene Stefanus, die verleider, die geestdrijver, hoe die doodgegooid wordt. Als je hem dan zo ziet aan de voeten van Gamaliel, leergierig, dorstend naar kennis. Als je hem zo ziet en je zou hem van binnen en van buiten kunnen doorlichten, dan zou je de ontdekking doen dat al die dingen, die besnijdenis, tot en met die gerechtigheid die uit de wet is. Al die dingen. Die staan bij Paulus in het teken van het een gerechtigheid zoeken op te richten uit de werken der wet. In een zich stoten aan de steen des aanstoots. Dat was het Joodse geloof en dat is het vandaag de dag nog. Vandaag de dag nog. Door de werken gerechtvaardigd worden. Door de werken het eeuwige leven beërven. Dat zit er zo diep in dat Paulus is vandaag de dag nog een afvallige pestjood in de ogen van de Joden. Jezus Christus, daar willen ze nog wel over praten, maar Paulus helemaal niet. Want Paulus, die heeft alles op zijn kop gezet en alles maar omgedraaid. Zo stond het. Je voelt het licht waarin al die dingen staan. Daar gaat het om. Als iemand gedoopt is en besneden, of besneden, en hij prijst die God die zich openbaarde aan Abraham, zijn vriend, en die zijn waarheid nimmer krenkt, maar eeuwig aan zijn verbond gedenkt, dan moet je zeggen, houd wat gij hebt, gij zijt gedoopt, of toen gij zijt besneden. En dan nog wel met een besnijdenis die zonder handen geschiet. De besnijdenis van het hart. Dan mag de besnedene zich verheugen in die God. Die in de besnijdenis ons wilde leren. Dat de oude mens der zonde uit het midden moet worden weggedaan. Maar ook dat hij gedenkt aan zijn verbond tot in der eeuwigheid. Als we zo getroost worden met en in het teken van de heilige doop, dat Gods onderscheidende genade zo groot is, dat hij mij roept, kiest, genadig is, niet andersom, dan kun je nooit de doop overschatten. Die kun je daar niet overschatten. Want hoe je er ook over spreekt, het is altijd nog groter. En als dan die genade van de heilige doop of van de besnijdenis in het verleden, als die dan in ons latere leven aan de orde komt, en wij lezen bijvoorbeeld in ons formulier, als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, nou, hou maar op. Zwakheid in zonde vallen. Daar gaan we. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat wij dan nogthans aan Gods genade niet zullen vertwijfelen. Overmits de doop een ontwijfelbaar getuigenis Gods is. Dat hij een genadeverbond heeft geopenbaard over zulke ellende. Ja, maar dan is het wel goed. Dan is het wel goed, ja. Maar als mijn doop een soort, ja, laten we zeggen, een soort medaille is. Mijn kerk, mijn familie, de medaille waar ik mee oploop. Mijn ijver, die ik zogenaamd, nou ja, niet doe om de hemel te verdienen, maar oh wee, als er iemand is die het aanraakt, dan word ik woest en boos. Zeg ik, ik doe toch mijn best. Dat ziet God toch ook zeker wel. En zelfs de heidenen toch, die hebben toch in hun hart gevoeld wat goed en kwaad was. Die zullen niet zo zwaar gestraft worden. Het is toch altijd goed. Zo probeert de mens de lading te dekken. En toch, al die winst is een steen om onze hals. Het is een pest voor de zaligheid. Het is een strop die ons wurgt. En dan kun je denken, ik weet wel hoe vlees en bloed denkt nou, maar ik wou toch maar in ieder geval dat ik toch maar zus en zo, dat ik dat of dat niet gedaan had en dat ik in staat was om zonder zonde te leven. En dat zou ik toch wel willen hoor, ja. Dan zou ik me toch wel rustiger voelen dan nu. Want nou slaat de schrik me om mijn hart menigmaal. Ja, en toch, hè, die wortel. Dat was het bij Paulus ook, hè, die wortel. Die deugde niet. Die deugde niet. Er is voor ons geen winst meer te behalen. Wij kunnen geen wit voetje bij God meer halen. We kunnen geen streepje voorkrijgen meer bij God. Het is en het blijft een verloren zaak. Aan onze kant. Nou ja, dan zegt iemand misschien, ja, maar dan word ik misschien met minder slagen geslagen. Want de zonde die ik niet gedaan heb, daar loopt het niet over. Het loopt over de instelling, de intentie. Wat betekent het voor mij? Ben ik nog vanuit mijn mens zijn werkzaam? Of vanuit mijn betere ik of vanwege mijn christelijke achtergrond en noem maar op. En denk ik daarmee op enige wijze een gerechtigheid te hebben. En voor God te kunnen bestaan. Kijk, dat is het erge. Die besnijdenis op zich, die doop op zich, daar zit kwaad niet in. Wel nee. Het kwaad zit niet in het mes, maar het zit in mij. Als ik dat mes pak in mijn eigen steek, of een ander steek. Nou, zo is het ook met het schepsel, hè. Nou kan een mens, al is die tot de nauwgezetste secte van de, of, ja, secte van de fariseeën behoren, hè. Al is die door een ringetje te halen. Hij is verloren. Hij kan golden dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hetgeen mijn gewin was, is verleden tijd. Dat was voor zijn bekering. Voor zijn bekering. Kijk, die kan ook zeggen na zijn bekering. Maar Paulus was een bekeerde man. Paulus, ja. Paulus heeft waarschijnlijk gehoord tot die mensen die ervan uitgingen dat hij van kindsbeen af de Heere gevreesd had. Misschien niet zo'n duidelijke bekering, maar net als Obadja en veel anderen die van jongs af de Heere hebben gevreesd. Bekeerd waren. En toen de Heer Jezus kwam en zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. Toen was hij niet meer bekeerd. Toen was hij niet meer bekeerd. Gek, hè? Een mens denkt, ja, als ik nou maar bekeerd ben, maar een mens moet niet bekeerd worden. Hij moet bekeerd worden van die waan dat hij bekeerd iemand is. Dan moet hij van bekeerd worden. Ik bedoel het ook niet zoals je dat soms, sommige predikers ook in deze tijd, die kun je nog wel vaak horen. Hè, van, ja, bekeerde mensen zijn er nog zat, maar zijn er nou nog onbekeerde? Zo bedoel ik het ook niet, want dat wordt ook een godsdienst die je keel uitkomt. Want het is enkel nog maar hoogmoed en vermetelheid. Door zo te praten. Dat hoor je weer aan de intentie, de toonzetting. Nee, ik bedoel het heel simpel, heel eenvoudig, mensen. Wij kijken er vaak overheen en we lezen er overheen en we leven er ook omheen. Maar als het op je aankomt, moet je eerlijk zijn, want een pil is dat, hè, om dat te verwerken. Niet met een vroom smoesie, dat je je eigen zo onbekeerd voelt, want dan blijf je toch nog een belangrijk persoon mee. Maar nou in de waarheid te aanvaarden voor God, dat je zo'n onbekeerde heiden bent. Zodat heel dat bekeringsidee aan het wankelen gaat. En die waan ophoudt en dat je een mens wordt. Een mens. Dat betekent dat je een zondaar bent. Een aardworm. Gewind. Ja, soms lijkt het als we onszelf horen praten of dat wij die les al lang onder de knie hebben. Oh, dat begrijp ik wel lang, ja. Allemaal niks waard. Alleen maar genade, alleen maar genade. En vrije gunst. Maar dat komt misschien ook doordat we niet zo geconfronteerd worden met de levende Heer. Die ons afwijst. Die zegt, nee, man. Nee, vrouw. Ik kan niks van je gebruiken. Ik heb je niet nodig in die zin. Kijk, zolang we daar niet mee geconfronteerd worden, dan, nou ja, dan is het gewoon leuk om, hoor, geen mijn gewin was. Allemaal niks te betekenen. Maar in de praktijk is het niet zo leuk. Want in de praktijk is het eigenlijk zo, neem je kruis maar op, misdadiger, en volg mij. In de praktijk is het zo. Wil je je leven behouden? Dan verlies je het. Of zul je onmijnend wil je leven verliezen? Alles verlopen. Niets erkennen meer van je eigen winkel, van je eigen zaak, van je eigen ziel, van alles. Niets erkennen. Geen ik doe, dat ken ik niet. Dan zul je het leven vinden. En dan vind je het leven. Ja, jongen, dat is... Kijk eens. Soms dan voel je wel eens in je eigen ziel. Hè, dat je zegt, ja... Een mens kan de leer der zaligheid wel zo mooi oppoetsen. Als een mooi glimmend belletje. Dat we allemaal er zo eens even... Ting, ting, net als de kinderen. Wat is het toch mooi. Wat klinkt toch mooi. Maar dan schrik je wel eens. Bij je eigen is het best hoor, om bij je eigen te schrikken. Niet zo gauw voor een ander, maar van je eigen. Dat je zegt, oh, wat een bergen moeten er toch geslecht worden. Wat een heuvelen. Wat is het toch waarachtig waar. Dat het een omkering is. Altijd weer. Dat het een werk is van de Heilige Geest. Want... Als je bij je eigen denkt, oh nou dat snap ik wel of dat weet ik wel, dan moet je het niet vertrouwen. Dan moet je vragen, weet ik dat nou echt wel? Of weet ik het eigenlijk niet? Nou, er is er nog niks verloren, want verloren zijn we toch hoor. Als de duivel zegt vandaag tegen je, je bent hartstikke onbekeerd en je gaat, als je nou sterft, dan ga je regelrecht naar de rampzaligheid. Dan moet je tegen de duivel zeggen, dat ik leef nog. Ik leef toch nog. Stel eens voor dat je de ontdekking doet dat je een huichelaar bent. Voor het eerst. Nou, wat dan nog? Ik heb eens tegen iemand gezegd, wat dan nog? Ja, maar ik ben vast verworpen een huichelaar. En oh, als u eens wist. Ja, wat dan nog? Jezus Christus is toch gisteren en heden dezelfde? Laat die huichelaar dan heden tevoorschijn komen. En voor God belijden dat hij zo'n huichelaar is. Bij hem is barmhartigheid. Maar ja, dat wil een mens niet. Want dan trekt hij gauw, houdt hij gauw zijn been stijf. Ja. Het is zo erg nog niet dan. Het is dan nog aardig uit te houden. Het hoort bij de versieringen. Al zijn het zwarte lintjes, maar het hoort bij de versieringen van mijn godsdienstige huisje. Zo bang dat ik met een huichelaar ben. En het is dat nabijkomende werk, oh, het zal toch wat zijn. Dat is de versiering vaak. Waar ik in leef. Waar ik niet in sterf, maar waar ik in leef. Want ik ratel maar door. Ik kan uren praten over godsdienst en noem maar op. Dan sterf ik niet, maar dan leef ik. En dat is nou juist het verschil. Waar leeft nou een mens in? Paulus leefde in de winst. Zoals wij als godsdienstige mensen zonder de erg in te hebben vaak ook uit de winst leven. In plaats van uit het verlies te leven. En dan bedoel ik dat verlies dat die dierbare zoon van God zich heeft ontledigd en maar als een dienstknecht op de aarde gewandeld heeft en geleden en gestreden en gebeden en geworsteld heeft. Want aan hem moet onze winst kapot, aan hem anders niet, dan kan het niet. Dan gaan we met onze winst ten verderve, met onze doop en avondmaal en belijdenis en lidmaatschap en een gezaligd voorgeslacht en noem maar op. We gaan ten verderve daarmee. Als het werkelijk de trap is die ons de toegang moet verschaffen tot de hemel, tot de gunst van God, tot zijn gemeenschap, dan verliezen we. Dan wordt een arme kerel in de wereld, die wordt uit de moddergoot door God opgehaald. En een mens, hoe netjes die ook is in de kerk, die zakt weg. We kunnen niet meer uit de winst leven, want we hebben het leven verloren. Wat willen we dan over winst praten? Kijk, nogmaals, u hebt het hopelijk al begrepen, het zijn allemaal heuselijke slechte dingen nog niet. Die hier genoemd werden. Die winst. Het is een nette man. Maar het gaat erom. Hoe ligt het in mijn ziel? Weet ik nou werkelijk voor het aangezicht van God. Dat het met het oog op de eeuwigheid. Met het oog op het leven. Het waarachtige leven. Niks te betekenen heeft. Dat geen gerechtigheid is. Die ik opricht. Uit de werken der wet. Oh, dan hoef je die schoen niet aan te trekken. Wijze van spreken. Dan zeg je glimlachend, ja man. Ja, het is zo. Maar Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke genade. Want het is verleden tijd. Hetgeen mijn gewin was. Toen ik nog bekeerd was, was het mijn allemaal gewin. Maar toen mijn ogen geopend zijn. Toen heb ik het schade geacht. Schade. Toen zag ik het als, ja, als een ophouwer op de weg naar Christus. Toen zag ik het als mij allemaal in de weg staande. Juist die dingen, die godsdienstig religieuze dingen. Die besnijdenis en dat Israëliet zijn. He, het gekende, het uitverkoren volk. He, het fariseer zijn. Het onberispelijk zijn. Al die goede werken. Laten we ze zo even tussen aanhalingstekens noemen. Al die goede werken. Dat was de muur. De versperring die mij scheidde van de Heer Jezus Christus. Daarom wou ik geen eens naar die lui horen. Ik kan er geen eens naar luisteren. Ik kan me zo goed indenken dat die mensen van de Hoge Raad, dat zij barsten van woede. Toen die Stefanus durfde te zeggen, gij die de wet ontvangen hebt door bemiddeling van de engelen en hebt ze niet gehouden. Gij onbesnedene van hart en van oren, gij hebt altijd de Heilige Geest tegengestaan. Uw vaderen ook al en u. Dat is toch om te koken. Als je bekeerd bent, als je volk van God bent. Als je een Israëliet bent, een beminde om der vaderen. Nou, dat was nou schade. Al die winst was schade. Die stond alleen maar in de weg. Ja, goed verstaan bij wijze van spreken was die slet die daar langs de ramen van de vergaderzaal van Sanhedrin wandelde. He, die was dichter bij de zaligheid. Die had er eer verloren. En die tollenaar die behoren tot het uitschot in de ogen van de Israëliet, de oprechte Israëliet, die geloofde natuurlijk helemaal niet dat een tollenaar nog zalig zou kunnen worden. Dat bestond niet. Want die man die stond al half in de hel om zoiets te doen met de vijand te heulen en je eigen volk te verraden. Niemand trok zich er wat van aan. Die man was eigenlijk in principe dichter bij de ontferming dan Paulus. Want ja, die wist het wel. Die hoefde nergens aan te kloppen. Die hoefde ook niemand gedag te zeggen, alleen zijn eigen soortgenoten, die zeiden nog gedag. Maar voor de rest niemand. Integendeel, ik dank u, o God, dat ik niet ben als al die andere mensen. Die rovers en die dieven en die overspelers en al dat soort spul. Of zoals die tollenaar daar. He, die man die staat daar heel in de verte. Hoe durft hij eigenlijk nog te komen? Moet je hem zien staan? Heere God, kijk eens, kijk die man daar eens staan. Ja, schade. Al maar schade. Alles trekt ons af van hem. Maar toen de Heer Jezus gekomen is, heeft Paulus het gezien. Weg. Het is geen winst, het is schadelijk. Toen kwam de grote devaluatie. Niet maar met 10% of 20%. Maar je zou zeggen met 100%. Blind, in één keer. Vanwege het licht. Lichamelijk, maar geestelijk ook. Aan alle kanten. Weg. Allemaal vijandschap. Dat is wat. Om dan wat je eerst zag als een vriendendienst die je voor God deed. Vriendendienst en herendiensten voor God. En om dan te zien dat het allemaal recht tegen de draad in is. En dat je zo nooit zalig. En dat die trap niet naar boven loopt, maar naar beneden. Die trap die je bewandelde. Om Christus wil. Schade. Met andere woorden, dat heb ik nou zo gedaan. Van eerst dacht ik dat God dit graag wilde hebben. Maar toen ontdekte ik dat God dat graag wilde hebben. En daarom heb ik nou voor Jezus, heb ik al dat andere maar. Nee, zo moet je het niet begrijpen. Dat is nog te zwak uitgedrukt. Hè? Dan staat het weer in het teken van het doen. Het winstbejag. Ons eigen winstbejag. Zoals een mens met een beetje dankbaarheid God wat in de handen meent te kunnen frommelen. Hij, nou ja, dankbaar is hij dan nog. O, zo dankbaar. En als hij die nou maar aan God kwijt kan, die dankbaarheid, dan heeft God ook weer eens een goede dag. Zo gaat dat vaak in mensenleven. En een ander zit weer te zeuren van, och ja, we komen maar niks tekort als dankbaarheid. Hè. Mens moest toch zo dankbaar wezen. Hoe gaat het dan maar? Ja, nee. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Dat wil zeggen, ik heb gezien dat er buiten die Christus is alleen maar een zielsverderf. Is alleen maar een omkomen van de mooie meneer en de arme bedelaar. Van de fariseer, de dominee en de ouderling en het simpele gemeentelid. Buiten de Heer Jezus Christus is de dood. Ja, toen heeft hij dat mogen verkiezen. Ja, omdat Jezus sprak. En toen heeft Paulus antwoord gegeven in het allerheiligst geloof. En toen is er in beginsel al gekomen, in het kruis zal ik eeuwig roemen. In het kruis alleen. En ik wil van niks nou meer weten. Van niks. Want nou zie ik dat het eigenlijk geen treden omhoog waren, maar een pest voor de zaligheid. Mijn goede werken. Mijn goede werken, waarmee ik meende iets te kunnen verdienen. Ja, gewis, zegt hij. Ik zat een eedzwering, zou je zeggen. Gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn. Hè? Alle dingen? Nou, maar dat staat in de tegenwoordige tijd, hè? Dat staat in de tegenwoordige tijd. Eerst had hij het over de verleden tijd, hè. Hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Maar nou gaat hij over op de tegenwoordige tijd. Ik acht ook alle dingen schade te zijn. Alle dingen. Nou ja. Kom nou. Alle dingen. Tja, dat is naar mijn ogen, zou je zeggen, dat is te ver. Dat is te veel gezegd. Alles niet. Nee, niet alles. We hebben er nog wat scholen op gericht en we hebben wat kerken gesticht en we hebben een politieke partij in het leven enzovoort, weet je wel. En we hebben er nog heel wat. Ja, maar hoe ligt dat dan? Wat is de intentie? Is de intentie van waaruit het geschiet? Ja, hoor eens. Je bent niet voor niks een christen. De zaligheid kunnen we er niet mee verdienen, maar we zijn duur verplicht en we zijn geroepen dit en dat en zet hem op. Dan hoort het ook bij alle dingen. Bij alle dingen. Van welke kant je ook bekijkt. Goede dingen, minder goede dingen, leuke dingen, erge dingen. Leven en dood en ziekte en lichaam, gezondheid. Oh, gezondheid is de grootste schat, zeggen we. Dat menen we. En daar mag ik toch maar dankbaar voor wezen. Nou ja, ik kan het wel begrijpen. Zo is ons mensenleven. Zo, maar er staat, ik acht ook. Alle dingen. Dan heeft hij het niet alleen meer over die werken om de hemel te verdienen, om in een goed blaadje bij God te komen, maar heeft hij het over alle dingen. Ja, wel, de draad vasthouden hoor. Met het oog op Christus. Met het oog op wat die dierbare borg en middelaar heeft gedaan en verworven. Kijk, je hoeft je vrouw of je man of je kind hoef je niet als een stuk vuilnis te zien. Ja, want dat staat aan het eind van die schade en drek. Drek, dat is vuilnis. Nee, dan zegt de schrift, heb elkander hartelijk lief. En spreek je van die God die het rijkelijk geeft om te genieten. Nou ja, noem maar op. Dus je moet even de lijn goed vasthouden. Het gaat niet daarom. Dat Christus alleen onze gerechtigheid is. Gezondheid kan ook schade en drek zijn. En ziekte. Als het de weg is waarop ik ontdekken mag. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Dan maar geen gezondheid. Ja, het klinkt, ik weet wel, ik ben er ook niet mee eens. Sorry, je moet niet denken dat ik het overal mee eens ben. Maar het gaat nu even over wat wil Gods heilig woord ons zeggen. Ja, gewisselijk, ik dacht ook alle dingen schade te zijn. Dan geldt het ook van vrouw, van man, van kind. Als het gaat om het eeuwige leven, om de gunst, om de gemeenschap. Dan is alleen Christus van belang. Hij alleen. En dat steekt overal bovenuit. Boven de ziekte en boven de gezondheid. Ja, jongens, ik weet het wel, het is niet zo makkelijk. Het is ook een proces elke dag. Ik acht ook alle dingen schade te zijn. Ze hoeven maar een vingertje uit te steken en de mens is helemaal in de war. Zo gaat het nog met ons. Ik hoef maar ergens wat te voelen en dan is dit, oh ja, nou heb ik kanker en nou heb ik mijn hart en nou heb ik bijna een hersenbloeding. En vandaag, ja, ik moet toch nodig eens naar de notaris, hoor, het een en ander met de regelen voor de kinderen en zo. Wie moet ik als voogd aanstellen? Ja, ik moet opschrijven. Zo gauw mogelijk en dan zal ik nog zeggen hoe ze dit moeten doen en dat moeten doen. Kan ieder ogenblik afgelopen zijn. Zo is een mens, ja, maar het is alles. Alle dingen. Schade. Gewisselijk. Ja, moet je je maatregelen niet treffen? Gerust, daar gaat het nou even niet om. Maar ik teken maar even. Waar wij door beheerst kunnen worden en worden, waar we mee bezig zijn, tot in de nacht toe, tot in ons hart, tot in ons merg zijn we ermee doortrokken. Al die dingen, dat heb ik al gezegd, dat zijn op zichzelf niet zulke verwerpelijke dingen aan de ene kant genomen vanuit onze beoordeling. Maar ze kunnen ons radicaal in de weg staan ten aanzien van de zaligheid. Want dan is Christus alleen onze gerechtigheid en onze hoop en verder niets. Of niet een klein beetje. Nee, alleen. Hij is een volkomen zaligmaker. Nou. Ja, ik zeg het niet spotachtig bewijzen. Nee, dat niet. Maar. Ik vind het ook heel erg. Ik heb heel wat afgetopt. Nou, dat moet ik ook niet zeggen. Want je hoeft je van mijn tobberijen niks voor te stellen. En laten we nou met een praktisch beeld. Nou, beëindigen. Je komt er toch nooit uit. En het is God alleen die het ons van doordringt. Hè. Ja, gewisselijke. Ja. En dan blijft het ook waar. En het wordt elke keer weer waar. Al ben je schatrijk of straatarm. Al ben je nou maar een uit de aarde aards mannetje. Hè. O, waar de geest er doorheen dringt, daar zegt hij er armen op. En het is waarachtig waar. Hij zegt erbij, heren, leer u het mezelf maar, want ik kan mijn eigen niet leren. Ik kan niks, heren. Ik kan geen verdriet hebben, nog niet over mijn zonde. Ik heb geen spijt ergens van. En ik moet er wel spijt van hebben. Heren, wilt u me alstublieft alles maar geven. Alles, want ik heb niks. Dan wordt die waarheid geloofd. Maar ik zei een voorbeeld, ja. Nou ja, wij gaan allemaal naar huis. Nu. Maar sommigen gaan moeilijk. Ja. We hebben twee mensen in ons midden. De ene is 25 jaar getrouwd geweest, hè, met elkaar. Nou, dat is een wonder. Ergens. Er zijn een hoop mensen al dood op onze leeftijd. Of een heleboel mensen gescheiden. Op onze leeftijd. Of die maar niet meer trouwen. Nou, dan zeg maar een voorbeeld noemen. Als Kees nou zijn eigen over zou geven aan de praktijk van het leven, dan had er niemand nog een leven thuis. Ik hoop dat de Heer hem daarin sterkt. Want ja, dan ben je altijd in de bewustzijn hoe erg het is. En noem maar op, het niet meer kunnen doen, want dat is erg. Nou, Greet kan ook hier niet meer komen met een rolstoel. Die moet geholpen worden. Anders kan ze niet. En toch zou het wel eens kunnen wezen dat deze mensen de preek misschien beter begrepen hebben dan wij. Het hoeft niet, maar het kan. En je zegt, ja, zo zit ik nou, zo ga ik nou door het leven. Nou kan ik het begrijpen, want als ik nou... O man, wat valt het zwaar soms. Als je dit niet kan doen en dat niet kan doen. En je man of je vrouw die moet alles maar doen om geholpen te worden. Altijd geholpen te worden. Je wilt toch ook wel eens sterk zijn. Je wilt toch ook wel eens wat doen, al is het maar een klein beetje. Deze mensen weten, bij wijze van spreken, beter dan wij. Wat een proces zich afspeelt. Om nou geholpen te worden. Om nou maar als een bedelaar eigenlijk neer te zitten. Afhankelijk. Nou, lieve mensen, zo snel in de natuur, ik zeg het, in het natuurlijk leven, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het heel erg. Maar in het geestelijke is er geen andere weg. Ik kan je geen andere weg noemen. In het geestelijke worden alle mensen van de gezondheid beroofd en ze worden allemaal invaliden. Niet minder valide, invaliden. In het geestelijke. In het geestelijke hou je maar een stelletje heel armoedig mensen over die eigenlijk alles wat ze doen verkeerd doen. Al verleggen ze maar een hand, dan zetten ze hem nog op de kachel, de wijze van spreken, of onder de haan. In het geestelijke komt het woord van God. Laat u met God verzoenen. Wees met God verzoend. Laat alles los. Vaar. En zulke mensen die worden thuisgebracht. Ja, die worden thuisgebracht. De Heere zond de engelen om Lazarus op te halen. Nou, die man had niet veel om op te steunen. Voor het eeuwige leven. Maar hij stond engelen. Hij stuurde engelen. Gratis opgehaald. Nou, zo gaat het nou met alle invaliden. In het koninkrijk van God. Zonder benen, zonder armen, zonder verstand, zonder een nieuw hart. Ja, zonder een nieuw hart. O, zeggen ze. Schep mij een rein hart, o God. Ze worden thuisgebracht. Binnengehaald. Daarom is al schade en drek. Buiten dat ene van de Heer Jezus Christus. Je mag alles waarderen. Alles wat goed is, wat weluit, wat schoon is. Maar als het om deze waarheid gaat, dan moet je zeggen nee. Dat is, ben ik blij mee. Of dat is leuk, dat is fijn. Maar ik steun op God mijn toeverlaat. Op die ene dierbare Heeren en zaligmaker. Want daarbuiten erken ik niets. Amen.